Goedenavond. Daar zijn we weer eens een keer met een geweldig onderwerp, vind ik zelf. En om te beginnen ga ik niet iets lezen uit Genesis, maar uit Psalm 133. En u snapt vanzelf al heel gauw waarom ik dat doe. In de herziene Statenvertaling, Psalm 133, een pelgrimslied van David. Zie hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders ook eensgezind samenwonen. Het is als de kostelijke olie op het hoofd die neerdaalt op de baard van Aaron, die neerdaalt op de zoom van zijn priesterkleed. Het is als de dauw van de Hermon die neerdaalt op de bergen van Sion. Want daar gebiedt de Heere de zegen en het leven tot in eeuwigheid. Ja, dat begint zo prachtig, hè? Zie hoe goed en hoe liefelijk is het. Hinema tofu manayim. De meesten van u zullen het wel in het Hebreeuws kennen. Doordat er verschillende liederen van gemaakt zijn. Hoe goed en hoe liefelijk als broeders eendrachtig samenwonen. En dan gaan wij het notabene hebben over het boek Genesis. Over maar liefst 7 broedertwisten. Degene die regelmatig mijn toespraken hier horen, die weten dat ik iets heb met dat getal 7. Ik denk dat de Bijbel daar iets mee heeft. En het is nou echt niet expres, maar ik kom toch zo vaak onderwerpen tegen die zich keurig in 7 laten verdelen. En dat is vanavond ook weer zo, want dat merkwaardige is dat dat boek Genesis 7 van die broedertwisten beschrijft. Sommige maar heel kort, sommige heel uitvoerig. En dat is wel een opvallend thema. Genesis als eerste boek van de Bijbel behandelt heel veel fundamentele thema's voor de eerste keer in de Bijbel. Zet die als het ware in de verf en dat wordt dan verder in de Bijbel uitgewerkt. In Exodus komen dan nog wel weer nieuwe thema's bij, maar een heleboel fundamentele thema's die komen in Genesis al aan de orde. En één daarvan is de verhouding tussen broeders. Dat betekent heel vaak ook letterlijk broers. Mannen uit dezelfde ouders of uit dezelfde vader geboren. Nou ja, dat komt zo wel vanzelf aan de orde. En zou je kunnen afvragen, waarom worden die 7 broedertwisten nou juist direct al meteen in het begin in dat boek Genesis aan de orde gesteld? Wel, laat ik u meteen geruststellen. De belangrijkste daarvan, zeg maar de laatste 4, daar gaan we het ook het meest uitvoerig over hebben, die komen uiteindelijk allemaal goed. Ze lopen als het ware allemaal uit op Psalm 133. Het begint zo beroerd, het gaat zo slecht en dan tenslotte komt dat er toch uit dat het weer tot eenheid wordt, zoals hier profetisch in deze psalm wordt gezegd. Ik denk echt dat het een profetische psalm is die uiteindelijk verwijst naar het Messiaanse Rijk van vrede en gerechtigheid, wanneer Israël als broeders zal samenwonen. Niet alleen als broeders onderling, maar ook met de andere broeders. Nou ja, nou moeten we toch maar eens naar die 7 gaan kijken, dan gaat u vanzelf beter begrijpen wat ik bedoel. U zult elke keer wel zeggen van, oh ja, natuurlijk, die zit er ook. En dan komen we precies op 7 uit. En de eerste is natuurlijk al heel duidelijk. De eerste broedertwist is die tussen Kaïn en Abel in Genesis 4. Dat is ook al meteen een hele principiële aangelegenheid. Want de eerste zonde die in de Bijbel beschreven wordt, ik moet het even goed neerleggen, dat is de zonde van Adam en Eva tegenover God. Verticaal. En de andere zonde, de tweede zonde die daarop volgt, is die horizontale van Kaïn ten opzichte van zijn broer Abel. Als de hoofdsom van de wet is dat we God moeten liefhebben boven alles, dan zie je daarin die verticale relatie. En dan je naast als jezelf, dan zie je daarin die horizontale relatie. En zo is het hier ook negatief. De eerste zonde is die naar God toe. De tweede zonde is die naar de broeder toe. Die eerste, ik ga dat van alle 7 zeggen, alle 7 broedertwisten hebben een profetische betekenis. Daar bedoel ik mee dat ze allemaal een betekenis hebben die zich uitstrekt over de hele geschiedenis van de mensheid en ook over de hele geschiedenis van het volk Israël. En dat is hier ook zo. In Matthäus 23 noemt de Heer Jezus Abel een rechtvaardige. Het bloed van die rechtvaardige wordt daar gezegd. En Kaïn is de goddeloze. Uiteindelijk zijn er in deze wereld maar twee soorten mensen. Die rechtvaardigen zijn niet volmaakt, maar toch ze worden rechtvaardigen genoemd. En wat daar tegenover staat, dat zijn de goddelozen. En hier in het begin zie je al meteen, zoals het al voorzegd was, ik zal vijandschap zetten tussen uw zaad en haar zaad, wordt tegen de duivel gezegd, tegen de slang. Dan zie je dat meteen in Kaïn en Abel. Kaïn en Abel, de eerste vertegenwoordigt het slangenzaad. Dat zijn degenen die bij de slang, bij de duivel horen. Dat de duivel die slang is, dat weten we uit Openbaring 12. Hij is de duivel, de oude slang van het paradijs. En daartegenover staat Abel, de rechtvaardige. Die is van het vrouwenzaad. Je kunt natuurlijk zeggen, Kaïn was ook letterlijk een zoon van Eva. Maar die woorden hebben geestelijke betekenis. Het vrouwenzaad, dat zijn de geestelijke nakomelingen. Die uiteindelijk in hetzelfde geloof wandelden als Adam en Eva. Dat na hun zondeval ook weer hebben mogen leren doen. De eerste die geboren werd was van het slangenzaad. En de tweede van het vrouwenzaad. En dus die broedertwist tussen Kaïn en Abel, waarbij Kaïn zijn broer vermoordt, betekent dit. Vanaf dit moment zal de wereldgeschiedenis gaan over twee soorten mensen. De rechtvaardigen en de goddelozen, waarbij de goddelozen altijd weer die rechtvaardigen vervolgen. En zo mogelijk doden, ombrengen. Dat geldt natuurlijk uiteindelijk het meest voor de Heer Jezus, de meest dramatische gestalte in de wereldgeschiedenis die door de goddelozen, of dat nou Joden of heidenen zijn, dat doet er niet toe, maar door de goddelozen is omgebracht. Dat is het eerste profetische thema. Er zijn maar twee soorten mensen. En uiteindelijk gaan de Kaïns verloren en de Abels worden gered in die ene rechtvaardige met een hoofdletter, die ook vermoord is, maar tegelijkertijd daarin de grote overwinning heeft behaald. Nou, ik zei u al, ik ga het over die eerste wat korter hebben, want ik ga me vooral concentreren op die laatste vier. En de tweede, dat weet u, dan zijn we in de geschiedenis van Noach aangekomen. Als die zondvloed geweest is en Noach en zijn gezin weer uit de ark naar buiten stappen, dan weet u dat Noach gaat een wijngaard aanleggen. Hij bedrinkt zich, hij ligt daar naakt op de grond om zijn roes uit te slapen. Gam komt zijn vader belachelijk maken en Sem en Jafet bedekken die vader met een kleed om zijn schaamte, zijn naaktheid te bedekken. Daar heb je de grote kloof die er is tussen Gam enerzijds en Sem en Jafet anderzijds. Drie broers door een kloof gescheiden. De betekenis daarvan is in de geschiedenis volkomen verkeerd begrepen, doordat men Gam vereenzelfde met de zwarte volkeren van Afrika, waar het totaal niets mee te maken heeft. Als je wil weten waar Gam voor staat, dan moet je kijken pal daarna in Genesis 10 in de volkerentafel. En daar zie je dat uit Gam enkele van de grootste vijanden van Israël zijn voortgekomen. Dat zijn de rijken Assur en Babel. Het Assyrische wereldrijk, gevolgd door het Babylonische wereldrijk. Geldt niet voor alle wereldrijken. Latere rijken waren ook Javetieten. Maar het begint met deze machtige Gamitische rijken. Assur, Babel. Hier wordt profetisch al aangegeven dat in dat nageslacht van Noach, dat daar uiteindelijk die geweldige machten zullen opkomen uit Gam en die gaan vooraf aan het uiteindelijk zegevieren van de Javetieten die mogen wonen in de tenten van Sem. Ik kan het allemaal in detail nou niet uitleggen, maar het is heel merkwaardig dat in de geschiedenis van deze wereld Gam het allereerst voor het zeggen lijkt te krijgen. Zijn nakomelingen, dat begint natuurlijk ook al met Egypte, maar later, en dat is ook al een grote vijand voor Israël geworden, maar later vooral dan die Assyriërs en die Babyloniërs, die lijken het allereerst de macht te krijgen. En pas veel later komen die anderen aan bod. Jafet, de voorvader van de westerse volkeren in Europa en de westerse die daaruit voortgekomen zijn. En Sem natuurlijk. Ja, God is de God van Sem. Via hem komen we ook uit op Israël. En daarom zal de zegen voor Jafet gelegen zijn in de tenten van Sem. Dat betekent uiteindelijk alle zegen voor Jafet, en gelukkig mogen we zeggen ook voor Gamieten, alle zegen ligt uiteindelijk in de God van Sem. En degene die uit Sem is voortgekomen, de Messias. Dat is de tweede grote kloof. Een kloof die Israël zeer geducht zal voelen in haar latere geschiedenis. Eerst Egypte en later Assur en Babel. Nou, ook daarbij moeten we het helaas kort houden. De derde, dat is in het gezin van Terach. Abraham, Haran, Nahor, vermoedelijk in een andere volgorde, waren de drie zonen van Terach. En daar komt ook een kloof. Eigenlijk moet ik eerlijk zeggen, dat is nou niet direct het woord twist van toepassing. Maar er is wel een scheiding. Abraham wordt uitgeroepen uit die hele wereld waartoe Nahor en Haran behoorden en ook bleven behoren. En in Jozua 24, in de toespraak van Jozua, wordt ook gezegd dat geestelijke aanbidders van de afgoden waren. Abraham werd geroepen uit de afgodische wereld, waarin zijn broers Nahor en Haran achterbleven. Ze waren niet helemaal zonder kennis van de ware God, want je ziet dat Abraham een vrouw voor zijn zoon zoekt uit zijn eigen familie daar. Uit die familie van Nahor en Haran, Lot hoorde daarbij en ook natuurlijk Rebecca, Laban, die alweer de vader werd van Rachel en Lea. Dus daar zijn wel mensen die ook uit die wereld gebracht worden naar het beloofde land, die daaruit als het ware uit losgemaakt worden en die toch ook blijken niet helemaal van alle kennis van de ware God gespeend te zijn. Maar het blijft de wereld van het heidendom. Je ziet het bij Laban, die wel kennis heeft van de ware God en tegelijkertijd vastzit in die heidense wereld. Dit is een heel belangrijke kloof die hier ontstaat. Want Abraham vertegenwoordigt uiteindelijk het volk dat uit hem is voortgekomen. Het volk Israël, Abraham, Isaac en Jacob zijn de patriarchen, de stamvaders daarvan. Maar in Abraham zullen ook alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Dat wordt al meteen in Genesis 12 gezegd. En het enorme belang daarvan is dat er dus inderdaad een familie van Abraham is. Ik bedoel nog niet eens zozeer letterlijk, dat ook, Israël, maar ook figuurlijk. Zoals Romeinen 4 dat uiteenzet, waar Paulus zegt, wij zijn allemaal geestelijke kinderen van Abraham als je wandelt in datzelfde geloof van Abraham. En dit is dan misschien niet een twist, maar het is wel een scheiding. Een scheiding tussen de wereld van Abraham, de wereld van het geloof, de wereld van de toewijding aan die God van Abraham. Van het vertrouwen in hem die zoveel prachtige beloften heeft gedaan en je daaraan vastklampen en weet het komt uiteindelijk goed voor alle die in die belofte mogen staan. En daartegenover een andere wereld die soms wel een beetje weet van God heeft, maar toch haar eigen ding doet, haar eigen doeleinden nastreeft. Ook dat is dus heel diep profetisch. Daar is de wereld van Abraham, maar ook alle gelovigen uit de volkeren uiteindelijk deel van uit mogen maken. Zij zijn die geslachten van de aardbodem die in Abraham gezegend zijn. En aan de andere kant de wereld die daar volkomen vreemd aan is. De wereld van het heidendom. De wereld waar ook Nahor en Haran en Terach, hun vader, is achtergebleven en daar ook deel aan heeft gehad. De wereld van de afgoden. De vierde broedertwist. Ja, daarvan zou je kunnen zeggen dat is de eerste keer en de enige keer in mijn hele rijtje waar het niet om letterlijke broeders gaat. Ik bedoel namelijk Abraham en zijn neef Lot. Maar het interessante is in Genesis 13 zegt Abraham uitdrukkelijk wij zijn broeders. Zo bekeek men dat in die tijd als je zo'n nauwe familie was als een neef, een zoon van een broer. Ja, dan was je toch eigenlijk ook broeders. En ook hier ontstaat een scheiding, een splitsing. Het is weer van een heel andere aard. Want Lot hoorde niet bij de heidense wereld. Je zou het misschien niet zeggen als je de weg van Lot nou zo'n beetje volgt. Maar we weten uit de tweede Petrusbrief uitdrukkelijk dat Lot een rechtvaardige was. Ik moet je eerlijk zeggen, hij leefde daar niet erg naar. Het is dat Petrus ons dat vertelt, geïnspireerd door de Heilige Geest. Anders was je misschien niet op die gedachte gekomen. Want hij verkiest de wereld van Sodom en uiteindelijk dreigt hij met Sodom te gronde te gaan. En zijn vrouw is in ieder geval omgekomen met Sodom. En zijn dochters die zaten zo vast aan mannen uit Sodom dat die eigenlijk ook helemaal die wereld van Sodom in hun hart meegenomen hadden. Lot heeft dat allemaal moeten verliezen. En dat begon op het moment dat de ruzie, dat was wel een twist, ontstond tussen de herders van Abraham en de herders van Lot. En Abraham besluit, we kunnen beter uit elkaar gaan. Waar wil jij heen? Dan ga ik de andere kant op. Hij, de oudere, geeft die ruimte om de keuze te maken aan de jongere. Die natuurlijk had moeten zeggen, nee, oom Abraham, u moet eerst kiezen. Nee. En dan kijkt hij rond en hij ziet die streek die eruit ziet als het paradijs. Dat is heel frappant. Waar hij uiteindelijk eerst bij Sodom wordt en dan in Sodom woont en dan tenslotte in de poort van Sodom zit. Wat is dit voor een kloof, profetisch gesproken? Niet tussen de gelovigen en de ongelovigen, niet tussen de rechtvaardigen en de goddelozen, maar wat ik zou willen noemen de sterke gelovigen en de zwakke gelovigen. Want ik zeg nog eens, Lot is een rechtvaardige. Maar een rechtvaardige, zo eentje als uit 1 Korinthe 3, die uiteindelijk alles wat hij heeft in vlammen ziet opgaan. Alles kwijtraakt. Alleen zijn eigen vege ziel weet te redden. De zwakke en de sterke gelovigen. Ook dat is profetisch. Want de wereld is niet alleen maar verdeeld in gelovigen en ongelovigen. Maar ook tussen sterke gelovigen en zwakke gelovigen. De sterke gelovigen die blijven zich vasthouden aan de belofte van God. Die zijn op hem gericht, leven in gemeenschap met hem. De zwakke gelovigen worden zo krachtig aangetrokken door de dingen van de wereld. En de wereld, dat is dan de wereld van Sodom, dat ze uiteindelijk bijna met die sodomitische wereld ten onder gaan. Ook eigenlijk een hele trieste verdeling. Nogmaals, hou goed het centrale punt vast. Bij alle zeven zie je uiteindelijk dat profetische, dat ze ons vertellen hoe het tot aan het einde van de wereldgeschiedenis zal zijn. Tot aan het einde zijn er rechtvaardigen en goddelozen. En tot het einde zijn er ook zwakke rechtvaardigen en sterke rechtvaardigen. Nou, dat brengt ons tot de laatste drie waar we de meeste aandacht aan moeten schenken. En die ook het bekendste zijn natuurlijk als je bij broedertwisten wilt nagaan in Genesis wat daarover staat. Dan denk je in de eerste plaats aan deze drie. Eerst over Isaac en Ismaël, twee halfbroers. Dan Jacob en Esau, tweelingbroers. En tenslotte Jozef en zijn broers, ook weer halfbroers. En die hebben ons ook profetisch het meeste te zeggen. U kent het verhaal, eerst was daar de relatie tussen Abraham en Hagar, waaruit Ismaël is voortgekomen. Maar dan gaat Gods belofte alsnog in vervulling. Het is Sara op 90-jarige leeftijd die haar zoon Isaac ter wereld brengt. De zoon van de belofte. De zoon van wie God gezegd had dat hij daarin zijn belofte aan Abraham en zijn nageslacht zou gaan vervullen. Isaac, die zoveel jonger was dan Ismaël. En uiteindelijk moet zegen vieren. Want Ismaël moet worden weggestuurd en Isaac mag blijven. Ismaël met zijn moeder Hagar. Nu is Ismaël iemand over wie je ook al de hele avond zou kunnen praten. Want over Ismaël worden zulke bijzondere dingen verteld in Genesis. Dat je echt ziet, Gods hart gaat ook naar deze man uit. Dat is een zoon van Abraham, per slot van rekening. Je hoort van hem dat hij tot zijn vader vergaderd wordt. Je hoort hoe oud hij is als hij sterft. Je hoort dat hij tot 12 stammen zal uitgroeien. Hij lijkt zoveel op Israël. En tegelijkertijd is hij het niet. Maar toch doet God ook voor hem bijzondere beloften. Nou, en ik vertel u niks nieuws als ik zeg dat Ismaël de geestelijke vader is van de grote, grote moslimwereld. In letterlijke zin is dat begrijpelijk, omdat hij een stamvader is van de Bedouinische volkeren op het Arabische Schiereiland. Dat zie je ook als je zijn nakomelingen bekijkt. heel duidelijk. Daar moet je Ismaël en zijn nageslacht zoeken op dat Arabisch Schiereiland. En dat is de plek waar de islam inderdaad is ontstaan. En de islam heeft zelf van het begin af aan ook begrepen wat voor bijzondere positie Ismaël had. Ze overdreven daarbij en stelden Ismaël vaak in de plaats van Isaac. Als je bijvoorbeeld rondgeleid wordt bij de graven van de aartsvaders in Hebron. Ik heb dat zelf meegemaakt al in 1982. Dan wordt dat aangewezen. En dan hoor je, hier ligt Ismaël, niet Isaac. Dus ook bij hen heeft Ismaël een heel bijzondere plaats. Zeker als stamvader. En je mag de moslims ook nooit zomaar op één lijn stellen met bijvoorbeeld boeddhisten of hindoes. Boeddhisten die eigenlijk feitelijk atheïsten zou moeten noemen. Hindoes die geloven in vele, vele goden. Het hangt een beetje van de soort af, maar ze variëren van honderden tot duizenden en duizenden. Het is een heel andere wereld. Het staat veel verder weg. Het is ook niet voor niets dat in de Koran een beeld van God gegeven wordt dat weliswaar wel heel sterk verschilt van het beeld van God in het Oude Testament. En toch zijn er belangrijke overeenkomsten, al was het alleen al dit ene. God is de enige, er is maar één God. En dat te midden van die heidenwereld waarin Mohammed deze boodschap heeft verkondigd. Het staat ver af van de lijn van Isaac. Ver af van de lijn van de Messias. En toch zo dichtbij. Het is echt mogelijk dat je moslims tegenkomt die de Koran goed kennen en hun traditie goed kennen, die met meer respect over de Heer Jezus spreken dan sommige vrijzinnige christenen dat doen. Heel merkwaardig. Zo ver weg, tegelijkertijd zo dichtbij. Maar het begint met scheiding tussen die twee. Ze kunnen niet samen optrekken. Zoals dat op de dag van vandaag Joden en moslims niet samen kunnen optrekken, maar eigenlijk ook niet moslims en christenen. En dan zie je heel wonderlijk in Genesis 25 hoe daar samen als Abraham gestorven is, Isaac en Ismaël bij elkaar komen. Om samen hun vader te begraven. Daar wordt geen toelichting bij gegeven hoe dat nou ineens kan, dat twee die zo uit elkaar gegroeid zijn, zo'n totaal andere ontwikkeling hebben doorgemaakt, nu ineens elkaar weer gevonden hebben om samen hun vader te begraven. Want ook Ismaël is een zoon van Abraham. Zoals moslims op een heel eigen manier zonen van Abraham zijn. En wat vandaag aan de dag misschien bijna ondenkbaar lijkt, dat zal straks gebeuren in het Messiaanse Rijk. Moslims en Joden die we bij elkaar uitkomen. Dat kan natuurlijk alleen, dat geldt zowel voor de Joden als voor de moslims, als ze werkelijk in de persoon van de Heer Jezus de Messias zullen herkennen en erkennen. En de God van de Bijbel zullen leren kennen zoals hij in het Oude en Nieuwe Testament beschreven werd. Dan moet dus toch echt de bekering aan te pas komen. En toch, het is eigenlijk ontroerend, die twee broers daar samen te zien, om samen een vader te begraven. Wat ook betekent, daar wordt een periode afgesloten. Een tijdvak. En vanaf dat tijdvak gaan ze hun eigen weg. Maar op dat moment zijn ze samen. Als een profetische belofte dat God, die ook van Ismaël houdt, en ook grootste belofte over Ismaël heeft uitgesproken, het eenmaal goed zal laten worden tussen Joden en moslims. Als beide de Messias leren kennen en de God van de Bijbel leren kennen. En dat zal gebeuren door de kracht van de Heilige Geest van God, want dat is de enige manier waarop dat ook kan gebeuren. Nou, dat is al even bijzonder als die zesde broedertwist, Jacob en Esau. Hier is het eigenlijk nog frappanter, want dat zijn tweelingbroers. Ze groeien op in dezelfde moederschoot. En letterlijk lees je al dat ze daar met elkaar strijden. Er is een Joodse traditie die zegt dat Jacob eigenlijk voorlag en dus als eerste geboren had moeten worden, maar dat Esau voordrong. Hoe je het allemaal letterlijk moet voorstellen, dat laten we nou maar even in het midden. En daardoor wordt Esau als eerste geboren en heeft hij dus officieel het eerstgeboorterecht. Maar als Jacob geboren wordt, dan heeft hij de hiel van Esau vast. Dat betekent niet zoals Esau zelf later zei, dat Jacob betekent hielenlichter of iets dergelijks. Jacob betekent hiel vasthouder. En dan kun je over nadenken wat voor bijzondere dingen dat betekent. Dat betekent in elk geval dat Jacob, dat is Israël, de volkerenwereld nooit loslaat. Israël blijft een boodschap houden voor de volkerenwereld tot op de komst van de Messias. Maar vasthouden betekent ook dat vasthouden van de hiel. Ik ben eigenlijk de eerste. Je bent voorgekropen. Eigenlijk is het mijn plaats om als eerste die in te nemen. En dat is ook precies wat er gebeurt natuurlijk. Want als het over het eerste geboorterecht gaat, dan verkoopt Esau dat op een hele makkelijke manier, waar hij later grondig spijt van heeft. En Jacob zelf draagt daaraan bij door op een slinkse wijze te zorgen dat zijn vader Isaac hem zal zegenen en dat eerstgeboorterecht zal gunnen en niet Isaac en niet Esau. Kortom, er ontstaat een kloof zo diep, een twist zo diep, veel dieper nog dan tussen Isaac en Ismaël, dat Jacob moet vluchten voor zijn broer. En 20 jaar doorbrengt in Paddan Aram, in die wereld van Nahor en Haran en Terach enzovoort. Daarin krijgt hij zijn 2 vrouwen, Rebecca en Lea. Rachel en Lea. 2 uit elkaar. En dan moet u ook nog weten dat in de Joodse traditie Edom, dat is het volk dat uit Esau is voortgekomen, dat Edom een soort cryptische aanduiding wordt voor het Romeinse Rijk. Israël heeft natuurlijk ontzettend lang met het Romeinse Rijk te maken gehad. Vanaf het moment dat de Romeinen het land Israël binnenvielen en een einde gemaakt hebben aan het land Israël door uiteindelijk Jeruzalem in te nemen en zoveel Joden om te brengen. En toen werd Israël verstrooid in datzelfde Romeinse Rijk. Het was gevaarlijk om rechtstreeks over het Romeinse Rijk te spreken, dus wat doen die rabbijnen, als zij de Talmud samenstellen, dan gebruiken ze voor het Romeinse Rijk liever het woord Edom. Waarmee de wereldgeschiedenis eigenlijk het grote conflict wordt tussen Jacob, Israël, maar daarmee ook de Messias die uit Israël geboren is, aan de ene kant en aan de andere kant die westerse wereld. En weet u wat het allerbelangrijkste daarvan is? Dat in de 4e eeuw Edom een christelijk Edom wordt. Het Romeinse Rijk wordt een christelijk rijk. En daarmee wordt de grootste vijand van Israël geboren die er in alle eeuwen bestaan hebben. Israël heeft nooit een ergere vijand gehad dan die zogenaamde christenen. Dat is Edom. Dat is die christenheid die onder leiding van de paus, maar later ook net zo goed van grote christenen en protestantse theologen, het altijd weer tegen Israël hebben opgenomen. Het is geen wonder dat als Jacob ten slotte Esau onder ogen moet zien in Genesis 34, dat hij beeft. En zo beangst is. In hoofdstuk 33 zie je dat al. Hij verdeelt zijn vrouw en kinderen in verschillende groepen. Als Esau dan de ene te pakken neemt, dan heeft hij die andere nog. Hij gaat zelf als laatste over de Jabok. Hij strijdt daar. Zijn strijd met die onduistere figuur in de nacht. Maar ook hier, net als Isaac en Ismaël uiteindelijk zich met elkaar verzoend hebben bij het graf van hun vader Abraham, zo gebeurt dan in Genesis 34 iets ongelooflijks. Zo prachtig. Dat Jacob daar Esau tegemoet gaat met doodsangst. Stuurt elke keer geschenken vooruit om het maar goed te maken. En tenslotte komt daar Esau en die sluit zijn broer in de armen. Weet je, dat is niet alleen als verhaal geweldig mooi en ontroerend. Maar het is ook profetisch zo bijzonder. Luister, naar de mens gesproken zou je je geen grotere vijandschap kunnen voorstellen dan tussen die christelijke kerk van al die eeuwen. Ik heb het niet over ware christenen die gelukkig anders gedacht hebben, maar dat waren er maar weinigen. Nee, ik heb het over die christelijke kerk in het algemeen aan de ene kant en het Joodse volk aan de andere kant. Wat is daarvoor verschrikkelijks gebeurd tussen die twee, waarbij de Joden altijd het onderspit delfden? De zwakke broeder, die door die sterke Esau met zijn 400 ruiters zo kwalijk werd bejegend. En dan gebeurt datzelfde wonder als bij Isaac en Ismaël gebeurt. Die twee verzoenen zich met elkaar. Dat is profetisch. Dat betekent uiteindelijk, en eigenlijk zien we dat de voorbode al vanaf daarvan in onze tijd, na de Holocaust, na de Tweede Wereldoorlog, zijn daar de eerste toenaderingen tussen Joden en christenen. Waar ook deze organisatie Christenen voor Israël een teken van is. Van toenadering. We zijn er nog niet helemaal. Want dat kan pas als we elkaar gaan herkennen in de ene Messias. Die tijd komt nog. Die komt eigenlijk pas als de Messias zelf zal komen. Maar die toenadering is er. Wat al die eeuwen onmogelijk leek, dat is wat vandaag gebeurt. Joden en christenen ontmoeten elkaar en omarmen elkaar. Ze kunnen nog niet echt samen optrekken. Als Esau zegt, ga met me mee naar Seir. Dan zegt Jacob, nee. We hebben de kudde, dat gaat allemaal veel te langzaam. Weet je wat, wij komen wel na jou en we komen vanzelf al bij elkaar op het berg Seir, want daar woonde Edom. De Joden houden de christenen toch nog wel een beetje op een afstand. Fijn dat die vriendschap er is, die toenadering er is, dat begin van begrip. Maar nee, zoals een bekende rabbijn in Nederland gezegd heeft, vroeger werden we door de christenen doodgeknuppeld, vandaag worden we doodgeknuffeld. We blijven nog even argwanend, we houden elkaar nog even op een afstand. Maar zoals een bekende Joodse rabbijn geschreven heeft in de middeleeuwen, en dan citeert hij de laatste verse van het boek Obadja. Eens zullen ze elkaar ontmoeten op het gebergte Seir. Zo wordt het daar beschreven. Eens komen Joden en christenen toch bij elkaar uit. Maar dat kan alleen als ze samen de ene Messias gaan herkennen en omhelzen. En dat brengt ons tot het laatste, de zevende broedertwist. En dit keer is het heel dramatisch. Het gaat niet om twee broers, of het nou Jacob en Esau is, of Isaac en Ismaël, of al helemaal Kaïn en Abel, Abraham en Lot. Het gaat over één broer tegen 10 anderen. Benjamin even terzijde gelaten. Het gaat om Jozef tegenover die 10 broers. Het is het meest dramatisch, dat wordt ook het meest uitvoerig beschreven, vanaf Genesis 37 eigenlijk tot aan het einde van het boek. Jozef, die ene broer die in zoveel opzichten, te veel om nu te beschrijven, het beeld vertoont van de Messias. De laatste grote twist. De kloof die ontstaat tussen de Messias die niet herkend wordt door zijn eigen broers, of die om zijn profetieën belachelijk gemaakt wordt, van wie ze niet willen weten. Als hij zijn dromen vertelt over die schoven die zich voor hem neerbuigen, dan lachen ze hem uit. Of beter gezegd, het is pure woede die ze op hem afreageren. Eigenlijk de meest dramatische van al die broedertwisten. Die twee zo tegenover elkaar. Ze werpen Jozef in de put. Ze verkopen hem via Ismaëlieten, notabene, aan Egypte. En daar zal hij moeten omkomen. Maar de werkelijkheid is dat hij koning van Egypte wordt. En dat hij de Zafnat Paaneach wordt. En een van de vertalingen daarvan is de redder van de wereld. Ook de redder van Israël, al weet Israël het nog niet. Al weten die broers het nog niet. Als die 10 broers komen bij hun eerste bezoek en bij hun tweede bezoek, weten ze nog niet met wie ze te maken hebben. Dat is een van de meest dramatische dingen van al onze Joodse vrienden. Dat ze nog steeds niet weten met wie ze te maken hebben als het om Jozef gaat. Mijn vader had een vriend die elke jaren de hele Bijbel doorlas aan tafel. En als hij bij Genesis 45 kwam, dan wisten de kinderen al wat erin gebeurde. Vader brak in tranen uit als hij daar voorleest uit de Bijbel hoe Jozef zich aan zijn broers bekend maakt. En die broers deinzen achteruit, want ze realiseren zich ineens wat ze hem aangedaan hebben. Ze zijn bang om voor zijn wraak. Maar in plaats daarvan omarmt hij hen. Zoals Isaac en Ismaël elkaar omarmd hebben bij het graf van hun vader. Zoals Jacob en Esau elkaar omarmd hebben. Zo omarmt Jozef al zijn broers, te beginnen natuurlijk met Benjamin. En hij vertelt hen dat het goed komt met hen. Dat alles in zijn handen ligt. Hij is de koning van Egypte, van het hele toenmalige wereld. En hij gaat het goed maken voor hen. Ook hier de laatste, de zevende grote broedertwist tussen Jozef en zijn 10 broers, komt uiteindelijk tot een goed einde. Niet alleen maar in Genesis 46, 45, maar ook als Jacob eenmaal zijn zegening heeft uitgesproken en als Jacob gestorven is en de broers nog één keer bang worden of het nou toch wel echt goed komt, dan in hoofdstuk 50 zien we dat hij nogmaals zijn broers verzekert. Het komt allemaal goed. In de Messias komt het goed. Weet u, het boek Genesis is zo onnoemelijk rijk en zo veelzijdig, maar één van die schitterende lijnen die in dat boek lopen en waarlangs je tot deze heerlijke uitkomst kunt komen, is die lijn van die 7 broedertwisten. Grote verdeeldheid tussen rechtvaardigen en goddelozen, maar die komt tot een oplossing als de rechtvaardigen overblijven. Tussen de geestelijke en zwakke en de sterke gelovigen komt tot een oplossing als ook de zwakke gelovigen uiteindelijk sterk worden. De grote oplossing tussen de heidenwereld en de wereld van de geestelijke kinderen van Abraham was uiteindelijk ook die heidenwereld. Het werkelijk evangelie leert kennen bij de verschijning van de Messias. De scheiding tussen Israël en de islam, die tot een oplossing komt als beide de ware Messias en de God van de Bijbel leren kennen. De scheiding tussen Joden en Christenen, die tot een oplossing komt als beide de Messias leren kennen, echt leren kennen. En de scheiding tussen Christus enerzijds en zijn broers, het volk Israël, anderzijds. Een scheiding die tot een oplossing gebracht zal worden als hij eenmaal terugkeert met de volken des hemels en zich zal bekendmaken aan zijn eigen volk. Wat een tijd zal dat zijn. Neem het maar mee en denk er maar over na en mediteer er maar over in je hart. Wonderheerlijk boek. Hartelijk dank voor de bijzondere vragen die ik mocht ontvangen. Een van de vragen, wat is uw favoriete kleur? Ja, ik heb wel eens intelligentere vragen gehad, dat moet ik er eerlijk bij vertellen. Maar laten we zeggen, de kleur van de mantel van de hoge priester. Mag u dat zelf verder uitzoeken? En ik vind eigenlijk de kleur van die koe in nummer 19 ook wel heel erg mooi. En de kleur die je kleren aannemen als ze gewassen zijn in het bloed van het lam, is eigenlijk ook wel prachtig, niet waar? Kortom, elke kleur heeft zijn betekenis en is daarom mijn favoriet. Nou, dan gaan we over naar de serieuzere vragen. U zei in het begin van de lezing dat de Kaïens verloren zullen gaan. Zullen de verlorenen in de hel ooit na lang in de hel gezeten te hebben worden gered? Dat uiteindelijk alle mensen worden gered. Met andere woorden, zal ooit de poel van vuur worden opgeheven. Let hierbij ook op de betekenis van het woord eeuwig. En daar krijgt dan een kleine toelichting op. Aion is tijdperk, eeuw is aion en eeuwig is aionios. Vertaling met betrekking tot het woord eeuwig en eeuwig blijkt niet altijd zorgvuldig te zijn geweest. Nou, u ziet het, de vraagsteller geeft aan het einde al zelf aan in welke richting hij hoopt dat mijn antwoord zal gaan. Maar zo eenvoudig is dat niet. Als het werkelijk waar was dat er ooit een einde komt aan de hel, dan zou ik dat misschien wel heel graag willen. Uiteindelijk willen we allemaal wel graag dat die hel uiteindelijk toch leeg zal zijn. Maar als ik daarvoor geen duidelijke aanwijzing in de Bijbel vind, dan ga ik daar niet zomaar aan geloven. Want de meeste mensen die je kent en die dat graag willen geloven, die geloven het precies om die reden. Omdat ze dat graag zo willen. Omdat ze een idee hebben over God. Ik kan me niet voorstellen dat God, et cetera. En aan dat idee moet God dan beantwoorden en dus zal de hel uiteindelijk leeg zijn. Maar hun rook stijgt op tot in alle eeuwigheden. Denk erom, je kunt nog zo speculeren over dat woord aion en aionios. Maar tot in alle eeuwigheid, dat gaat nog veel verder dan dat. Hè? Dat is tot in de eeuw der eeuwen. Bovendien, het is helemaal niet waar dat aionios altijd betrekking heeft op een bepaald tijdperk. Sorry, ik weet niet hoe goed u met het Grieks bent bezig geweest. Maar als ik alleen al denk aan een simpele uitdrukking in 2 Korinthe 4, waar staat een contrast tussen de tijdelijke dingen en de eeuwige dingen, daar heb je datzelfde woord, aion, aionios, dan weet u zelf ook wel dat u al van dat woord eeuwig een tijdige betekenis wil geven. Maar dat nou juist dat vers dat ik net noemde een geweldig contrast aangeeft tussen dat wat tijdelijk is, zoals u dat van de hel zou willen, en dat wat werkelijk eeuwig is. Samenvattend, ik zou u best gelijk willen geven. Alleen ik heb er geen bewijs voor. En we doen niet hier aan wishful thinking. Het is niet zo dat we zo graag zouden willen dat en dat het daarom ook zo is. Als we zo gaan doen, dan kunnen we de hele Bijbel maar beter op onze eigen manier gaan vertalen. Hoe vervelend u het ook mag vinden, de Bijbel spreekt over een eeuwig oordeel en daarbij betekent eeuwig het tegenovergestelde van tijdelijk. En de uitdrukking tot in alle eeuwigheid doet dat ook net zo. Ik kan het niet anders maken. Sorry. Broedertwist gaat ook schuil achter wat Paulus zegt, de rivaliteit tussen Jood en Griek. Klopt dat? Paulus spreekt wel over de Jood en de Griek, maar niet zozeer in de zin van rivaliteit. Als er rivaliteit is, is die er van de kant van de Jood naar de Griek niet zozeer andersom. De Grieken hebben helemaal niet zoveel belangstelling voor de Joden gehad. Dat was maar een klein onbetekenend volkje in het uiteinde van het Romeinse Rijk. Maar omgekeerd was die rivaliteit er wel en op een heel eigenaardige manier. Als Paulus in sommige Griekse plaatsen aankomt, althans plaatsen in het Griekse Rijk, in de tegenwoordige Turkije, en hij verkondigt daar het evangelie, dan zeggen de Joden, nee, daar willen we niks mee te maken hebben. Ga onze deur maar voorbij. En dan zegt Paulus, oké, dan gaan we nu naar de niet-Joden, naar de heidenen, naar de Grieken. En dan vertelt hij dat evangelie aan die Grieken, en er zijn ook verschillende die dat aannemen, want er zijn al mensen bij die eigenlijk de God van Israël al vereren. En als ze dan de evangelie horen, daar helemaal enthousiast over zijn. En dan gebeurt er iets dat psychologisch heel merkwaardig is. Dan worden de Joden jaloers. En wat is nou het eigenaardige? Wel, als je zou zeggen dat het evangelie is nonsens, ik wil er niks mee te maken hebben, ga mijn deurtje maar voorbij. Wat kan jou dat dan schelen wat andere mensen ermee doen? Maar dan zijn ze jaloers omdat die heiden het wel aannemen en daar zelfs heel blij en gelukkig mee zijn. Het is meer dat Paulus die uitdrukking gebruikt in deze zin, eerst de Jood en dan de Griek. Dat vind je in de Romeinenbrief in hoofdstuk 1 al aangeduid. En je vindt het op allerlei plaatsen ook in praktijk gebracht. Paulus, hoewel hij zich de apostel van de volken noemt, de heidenwereld, terwijl Petrus bijvoorbeeld veel meer de apostel van de besnedenen was, van Israël, dan zie je toch dat Paulus bij zijn zendingsreizen altijd allereerst zich toch wenden tot dat oude volk, het volk van Israël. En aan hun het evangelie verkondigde. En als zij het dan afwezen, dan zei hij soms ook gewoon heel nadrukkelijk, maar Handelingen 13 en 14, dan zei hij ook gewoon, nou jullie willen het niet, dan gaan we nu naar de volken, dan gaan we het hun verkondigen. En nogmaals, dan zou je denken dat die Joden zegt, interesseert ons niet, je gaat je gang maar. Maar dat gebeurt dus juist niet. Nou, daar mag je nou maar eens diep over filosoferen. Hoe dat zit. Het heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat Israël zegt, ja, wij willen dat evangelie wel niet, maar als het voor iemand is, dan is het toch voor ons, want wij zijn het uitverkoren volk van God en die heiden hebben er helemaal niks mee te maken. Dus al zelfs al willen wij het niet, we willen ook niet dat je het aan die anderen gaat vertellen. Heel merkwaardig. Heel psychologisch. Ook wel eigenlijk heel verdrietig. Want er ontstonden onder die Grieken heidenvolken, ontstonden gemeenten. Bloeiende gemeenten zijn dat geworden, waar Paulus later brieven aan geschreven heeft. Maar het zit hem vooral in die uitdrukking, eerst de Jood en dan de Griek. Het evangelie is er eerst voor het Joodse volk. Zij zitten eigenlijk vooraan. Zij mogen het als eerste horen. In Matteüs 15 zegt hier Jezus zelfs tegen een Syro-Fenicische vrouw, Canaanese vrouw, ik ben alleen gezonden tot de verloren schapen van het huis Israël. Israël komt altijd eerst. Gelukkig heeft hij aan haar ook geschonken wat ze vroeg, omdat ze dat schitterende antwoord gaf. Het is niet voor de hondjes, alleen voor de kinderen. Maar die kinderen laten wel eens kruimels vallen en die worden dan door de hondjes toch onder de tafel opgegeten. Maar toch, ook zij erkent daarmee, het is eerst voor de kinderen. Het is eerst voor Israël. De volgende vraag. Kun je in de profeten ook aanwijzingen vinden over de opkomst van de islam en haar omvang zoals we die nu zien? Dat denk ik eigenlijk niet. Men heeft dat wel eens geprobeerd, Maar het is niet zo dat je nou daar duidelijke aanwijzingen over vindt, behalve in deze heel algemene zin. En dat is dat in de christelijke wereld een bepaalde vorm van afvalligheid zou ontstaan. Dat is eigenlijk gebeurd vooral met Noord-Afrika. Noord-Afrika was, dat zijn ze nog niet, waar de zwarte volkeren wonen, waar gamitische volkeren woonden, het streek waar Augustinus gewoond en geleefd en gewerkt heeft en anderen. Een zeer christelijke wereld, maar zeer verward, zeer ondergedompeld in twisten helaas. En als daar in de 7e eeuw de islam overheen raast, dan wordt die hele wereld onder de voet gelopen. En ik denk dat dat een van de uitkomsten is van de profetieën die handelen over de afval. Want als je zegt, God heeft geen zoon, Jezus kan niet de zoon van God zijn, dan kun je met nog zoveel respect over Jezus spreken, maar dat helpt je niet, want het is niet meer de Jezus van de Bijbel. Als je wel eens geweest bent, zoals ik zelf meermalen, in de rotskoepel, de Dome of the Rock in Jeruzalem, dan vind je daar in het Arabisch, ik heb dat wel eens geprobeerd te lezen, maar dat valt niet mee, maar ik weet dat het er staat, dan lees je daar, God heeft geen zoon. En er zijn vandaag aan de dag theorieën, dat die in eerste instantie die inscripties helemaal niet gemaakt zijn door moslims, maar door afvallige christenen, die ook logenden dat God een zoon zou hebben, Jezus Christus. En via die afvalligheid van die christenen, als die theorie klopt, zou daar de islam heel makkelijk bijgekomen kunnen zijn, die ook met respect spreekt over Jezus, maar ook er niets van wil weten dat hij de zoon van God zou zijn. Dat zou zo kunnen. En dan behoort het dus in algemene zin tot die profetieën die spreken over de afval van de christenheid in de laatste tijden, in de laatste dagen, zoals Paulus dat zegt in zijn twee brieven aan Timotheus. Die afvalligheid die vreet dan steeds verder door. Maar je vindt bijvoorbeeld niet een duidelijke aanwijzing, tenminste ik ken die niet, dat het Nieuwe Testament zou spreken of het Oude Testament over een iemand als Mohammed. Omgekeerd gebeurde natuurlijk wel dat Mohammed en zijn opvolgers geprobeerd hebben hem terug te vinden in het Nieuwe Testament. Bijvoorbeeld in zijn naam, de eerbiedwaardige, zou je Mohammed kunnen vertalen, de prijzenswaardige. Maar ook als de Heer Jezus spreekt over de parakleet, dat vertalen wij dan met de trooster of de voorspraak. Dan is dat een verbastering volgens de moslims. Ik meen van Periclitos en dat zou dan betrekking hebben op Mohammed. Dus in die profetieën waarvan wij geloven, zo staat het ook duidelijk, dat ze betrekking hebben op de Heilige Geest die zou komen. Dat wordt dan toegepast op Mohammed. En zo probeert men op allerlei manieren Mohammed terug te vinden in het Nieuwe Testament, om daarmee aan te geven dat Jezus zelf al wijst op een opvolger die nog groter zou zijn dan hij. En dat zou dan Mohammed zijn. Dat is het enige wat ik in de aanbieding heb. Andere dingen kan ik u niet noemen over die profetieën die daarop betrekking zouden hebben. Kan iemand mij helpen? Nou, dat is een noodkreet waarmee deze vraag begint. Kan iemand mij helpen? Ben ik verkeerd als ik stel dat Genesis de broedertwist wil verduidelijken als de primaire bron van geweld? Ja, zoveel geweld is er ook weer niet eraan te pas gekomen. Is Kaïn en Abel, ja, dat is geweld. Maar het gaat ook vaak om het uiteengaan van broeders die ernstig van mening verschillen en die misschien wel elkaar naar het leven staan. Zoals eerst dat is bij Isaac en Ismaël en natuurlijk nog duidelijker bij Jacob en Esau, want Esau bedreigt hem wel met de dood. En de broers hebben Jozef in de put geworpen en verkocht. Maar het is niet zozeer het punt van het geweld zoals ik het zie. Het is veel eer een poging om te laten zien hoe de wereld verdeeld is geraakt in allerlei verschillende soorten van mensen. Mensen die oorspronkelijk bij elkaar hoorden en uit elkaar zijn gegaan. Het schiet me ineens te binnen dat je in Genesis 1 dat thema van die scheiding in feite al vindt. Bij verschillende scheppingsdagen zie je dat God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. God maakte scheiding tussen de wateren en het droge land. Hij maakt de scheiding tussen het grote licht en het kleine licht. En dat thema van de scheiding van het lichte en het donkere, heel specifiek, dat komt bij elk van die broedertwisten voor. De wereld wordt gesplitst in de wereld van de rechtvaardigen en de goddelozen. Gesplitst in de wereld van Israël enerzijds, de geestelijke nakomelingen van Abraham enerzijds en de heidenwereld aan anderzijds. De wereld wordt gesplitst in het Joodse volk en de wereld van de islam en de wereld van de christenheid. En die scheidingen worden uiteindelijk opgeheven. Dus dan ligt de nadruk minder op geweld en meer op scheiding die uiteindelijk wordt opgeheven als Ismaël en Isaac elkaar weer ontmoeten en zich met elkaar verenigen en zo ook Jacob en Esau en zo ook Jozef en zijn broers. Dat lijkt me eigenlijk een betere verklaring. Dat brengt me tot deze vraag. Hoe weten wij zeker dat Edom te vereenzelvigen is met de christenheid? Ja, ik kan me die vraag wel voorstellen, want u zou kunnen zeggen, ja, wat heb je daar nou voor als bewijs aangevoerd? Namelijk dat wat de rabbijnen zelf hebben gezegd daarover. Is dat nou een bewijs? Ja, het is geen geïnspireerde uitspraak. Maar het is ook niet iets dat je zomaar aan de kant kan schuiven. De Joodse traditie, ik denk dat heel veel christenen zich dat niet gerealiseerd hebben, daar moeten wij wel degelijk kennis van nemen. Het zou wel degelijk een onderdeel moeten zijn van een theologische opleiding. Dat onze studenten kennis nemen van de Talmud en van de hele gedachtenwereld die daarachter zit. En dat niet alleen de hele wereld van de Midrash en alle andere dingen die te maken hebben met de Joodse traditie, waarin zoveel wijsheid verborgen is, ook al is het een wijsheid waar nog niet het licht van Christus over geschenen is, maar toch die niet zomaar aan de kant kan schuiven. En als je dan teruggaat naar de geschiedenis van Jacob en Edom, Esau, hoe die twee uit elkaar raken, terwijl ze zo innig met elkaar verbonden zijn, niet halfbroers, maar tweelingbroers uit dezelfde moederschoot geboren. Ja, dan moet ik zeggen, dan past dat zo precies, zo zeker als dan Ismaël verwijst naar de islam en de broers van Jozef verwijzen naar het volk Israël, zo verwijst dan Edom naar de christenheid als die geweldige macht die in die afgelopen, nou laten we dan maar zeggen, 1700 jaar in deze westerse wereld heeft geregeerd. En bedoel ik dat ook heel negatief. Kijk, in die christenheid, in Edom, dat vind je dan niet in het beeld van Edom zelf. In die christenheid heb je natuurlijk altijd gelovigen gehad. En ook wel gelovigen die soms oog hadden voor Israël, ook al waren er maar weinigen, maar ze zijn er altijd wel geweest. Maar als je kijkt naar het grote geheel, herhaal ik nog eens, er is geen macht die zich zo vijandig opstelt tegenover Jacob. En Jacob is Israël, het zijn allebei namen van dezelfde persoon en later ook twee namen van hetzelfde volk. Jacob is Israël. Dan is er geen macht die daar zo tegenover staat, die geestelijk zo dicht bij Jacob staat. Die haar wortels vindt in dezelfde tenag, in dezelfde Oude Testament. En die tegelijkertijd zich zo vijandig tegenover Jacob opstelt. Als de christenheid. Dus het is niet alleen maar omdat de rabbijnen dat gezegd hebben, maar omdat als je dat gaat toepassen, je ook moet zeggen, ja, het past zo precies, het komt zo goed uit. Er is geen grotere vijand van Jacob geweest dan Esau. Er is geen grotere vijand van Israël geweest dan de christelijke kerk door de eeuwen heen. Nu is dat aan het veranderen. Vandaar dat ik ook altijd zo aangeraakt word door die vereniging, die verzoening tussen Jacob en Esau. Omdat we daar nu al voorproefjes van zien die gaan uitmonden in de komst van de Messias en de vestiging van zijn rijk. Dus ja, als u zegt, geef mij een bewijs, ik kan u dat niet vanuit het Oude Testament bewijzen. Dat gaat ook moeilijk natuurlijk, want het hele fenomeen christelijke kerk, dat is iets van na de tijd van het Nieuwe Testament. Net zo goed als ik de islam niet rechtstreeks in de profetieën kan aanwijzen, maar wel achteraf kan ontdekken in de figuur van Ismaël, die zelf door de islam zo op het voetstuk wordt gezet en die ook als voorvader van die islamitische volkeren op het Schiereiland, Arabische Schiereiland wordt gezien. Ja, dat past zo goed en zo is het met Edom ook. Dus als u zegt, nou ja, ik vind dat toch te weinig bewijs. Oké, dat kan ik het ook niet helpen. Maar voor mij spreekt dat wel heel erg boekdelen. En dat heeft ook te maken met de ontmoeting tussen Jacob en die engel. Waarin ik persoonlijk, en andere uitleggers ook, maar niet iedereen is daarover eens, de beschermengel van Edom zelf zie. Het is geen lichte macht, het is een duistere macht. Die ook wijken wil van Jacob als de dageraad gaat aanbreken. Dan hoort hij niet in thuis. Als het licht begint te worden, dan moet hij er vandoor. En Jacob vraagt of hij hem wil zegenen. Maar dat bewijst niet dat het een engel van God is. We worden allemaal opgeroepen om Israël te zegenen. Gezegend zijn diegenen die u zegenen, vervloekt degenen die u vervloeken. Jacob klampt zich aan die engel vast zoals hij vastgeklampt heeft aan de christelijke wereld. Zegen ons toch, vervolg ons toch niet, doe ons toch niet zoveel kwaad. Zegen ons veel eer. Maar de christenen hebben dat geweigerd. Die hebben gezegd, nee, jullie hebben God vermoord en allerlei andere gekke dingen. Het was ondenkbaar, leek het wel. Maar daar hebben we nou vanavond allemaal geen tijd meer voor. Het is al heel fijn dat we zo uitvoerig er met elkaar over konden spreken. Ik heb geen verdere vragen van u ontvangen. Toen zei ik nog eventjes naar Peber. Heb je nog een mooie vraag ontdekt?
Eén vraag.
Ja.
Wat voor een studiemateriaal men voor de Talmud en Midrash zou kunnen?
Oh. Ja, ik zou zeggen, die boeken, Midrash, Talmud, die moet je gewoon zelf gaan lezen. Zeker weet ik van de Talmud dat die helemaal op het internet verschenen is. Ik heb zelf thuis daar een Engelse vertaling van Sonsino Press. Dat is dan zo'n rij in mijn boekenkast. Die raadpleeg ik nog geregeld. Bij de Midrash staat me dat even niet helder voor ogen. Maar dat is allemaal in het Engels beschikbaar. Dus je hoeft nog geen Hebreeuws te kennen of wat voor taal. Maar als u Engels kent, dan komt u al een heel eind. En natuurlijk zijn er ook op het internet zelf zoveel inleidingen die je kunnen vertellen wat de Talmud nou precies is. Geen christen zou moeten zich moeten verbeelden om iets van Israël te begrijpen zonder dat hij kennis genomen heeft van de Talmud. De Talmud is de bril waardoor Israël het Oude Testament leest. Ik vroeg dat een keer aan een rabbijn, wat vind je van deze stelling? Christenen lezen het Oude Testament door de bril van het Nieuwe Testament en Joden lezen het Oude Testament door de bril van de Talmud. Nou, daar was het helemaal mee eens. Daardoor lijkt het soms alsof we een ander Oude Testament hebben. Maar die Talmud helpt ons zo om de ontwikkeling van het Joodse denken in de 500 jaar na het Nieuwe Testament te begrijpen. En daarop zijn dan weer de latere ontwikkelingen gebaseerd die altijd in het orthodoxe Joodse denken teruggrijpen op de Talmud. Je moet dus niet denken, een Jood is iemand die zich oriënteert aan het Oude Testament en dat is het dan. Nee, het Oude Testament plus de Talmud, plus de Midrash, plus de hele Joodse traditie die daaromheen geweven is. Dan zijn we 2000 jaar verder. Want daarna verschijnen, na het verschijnen van de Talmud, verschijnen de commentaren op die Talmud. En daarna verschijnen de commentaren op de commentaren van die Talmud. En als je vandaag naar een rabbijn gaat en je hebt een vraag aan hem over hoe moeten we dit doen en hoe moeten we dat doen, dan leest hij de Talmud, dan leest hij de commentaren op de Talmud, dan leest hij de commentaren op de commentaren op de Talmud. En via die Talmud probeert hij dan te begrijpen wat het Oude Testament zegt. Zo werkt het. Als je het orthodoxe Jodendom wil begrijpen, moet je daar wel iets van weten. Maar als ik zo onbescheiden mag zijn, in mijn boek De Negende Koning, maar dat is al een tijdje terug, maar dat moet tweedehands makkelijk te krijgen zijn. In dat boek De Negende Koning schrijf ik heel uitvoerig over die ontmoeting tussen Jacob en die engelvorst van Edom, met alle consequenties die dat heeft gehad. En daar vindt u ook veel meer over wat Talmud enzovoort is. En een veel recenter boek van mijn hand, dat is Het Israël van God. Een boek van 753 bladzijden. Het eerste deel is nu in het Engels verschenen, dat is nog veel dikker. En er komt dan ook nog een tweede deel, dus samen wordt het nog veel meer. Het is zo'n gigantisch onderwerp. Maar daar vindt u ook heel veel om uw kennis bij te schaven over Talmud en Midrash en al die andere dingen die ons leren kennen hoe het Joodse denken in elkaar zit. Christen voor Israël, ja, dan moet je Israël wel serieus nemen en dan moet je weer meer weten dan het Oude Testament. Dan moet je ook weten van die grote geleerden onder Israël, noem maar Rashi, noem maar Maimonides en al die anderen, Nachmanides, Gersonides. Lees maar hoe die groten het Oude Testament hebben gelezen en geïnterpreteerd, hoe die aankijken tegen de christenen en hoe ze aankijken tegen Jezus, om te begrijpen wie Israël is. Als je voor Israël bent, moet je iets van Israël weten. Nou, dat voert veel verder dan ons onderwerp van vanavond, maar dat geeft niet. Ik ben blij met deze laatste vraag. Neem er kennis van. En het internet, je moet een beetje handig zijn om erop te zoeken. Vertel het allemaal. Je moet een beetje Engels kunnen lezen, want het Nederlands is natuurlijk altijd veel, veel minder. Maar zoek maar op wat Judaism is, zoek maar op wat Talmud is, schrijf je met een U natuurlijk, et cetera. En dan kunt u een heleboel bijleren bij wat u nu al weet. Nog een vraag? Nee. Goed. Wij gaan afsluiten deze avond met dankgebed. Ik ga u voor. Trouwe God, God van Israël, God van Abraham, Isaac en Jacob, God van onze Heer Jezus Christus en daardoor ook onze God, onze Vader in Hem. We zijn helemaal aan het begin van de Bijbel begonnen vanavond in het boek Genesis. En wat een lessen, wat een diepgang zit daar al in. Scheiding, scheiding. Mensen die tegenover elkaar komen te staan, hele volkeren, hele culturen. Maar uiteindelijk ook profetisch die heenwijzing naar verzoening. Naar herstel van mensen onderling. En dat alles in de Messias, uw Zoon Jezus Christus. Vader, we danken u dat we er iets van mochten zien vanavond. Dank u voor de vragen die gekomen zijn, die ons nog verder helpen om er kennis van te nemen. Heere, wees met ons. Zegen uw woord, ook als we er verder over nadenken. Want er is nog steeds op zoveel plaatsen broeder twist, ook al heeft dat niet allemaal profetische betekenis. Maar mensen kunnen nog steeds zo moeilijk met elkaar omgaan. We danken u voor de contacten die ontstaan zijn tussen Joden en christenen, vooral na de Tweede Wereldoorlog. We danken u voor de plek die christen voor Israël daarin mag innemen. En voor de kostbare contacten die deze organisatie heeft opgebouwd. Zegen deze organisatie, geeft de middelen om haar werk voor te kunnen zetten. Heren, we zien uit naar de komst van de Messias. Samen met Israël zien we uit naar de komst van de Messias, die zijn rijk zal oprichten van vrede en gerechtigheid. Die zal zitten op de troon van zijn vader David. En in deze wereld zal regeren en de harten tot elkaar zal brengen. De harten van Israël en alle onder de volkeren, of ze nou moslims waren of christen of wat dan ook. Allen uit de volkeren die de God van Israël zullen leren kennen en de Messias van Israël zullen leren omhelzen. Wat een tijd zal dat zijn, daar zien we naar uit. Zegen zo uw woorden als we daar verder in onze hart over nadenken. Wees met ieder van ons, wees met ieder die gekeken heeft. Zegen ons allen, bewaren en leid ons door uw genade. Zegen Israël, Heer, bescherm het tegen zijn vijanden. Maar bescherm het ook tegen zichzelf, dat het naar eer en geweten, naar recht en gerechtigheid met zijn buren mag omgaan. Heer, we roepen u aan, want zonder uw zegen zal het ook niks kunnen worden met Israël en niks met ons. Daarom vertrouwen we ons toe aan uw genade en uw barmhartigheid tot uw eer. In de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus de Messias. Amen.